Wat ik heel mooi zou vinden is dat er vanaf voorschoolse educatie het kind gezien wordt. En dat het kind een veilige plaats aangeboden krijgt waar het zijn natuurlijke gedrag kan ontwikkelen. En als ik dat dan doorvertaal in een lijn bij groep 8, dat kinderen daar voor het eerst samen met de docent hun talent gaan ontdekken. En niet alleen hun talent gaan ontdekken, maar die overlevingsstrategieën bij zichzelf bewuster gaan ervaren. Dat ze die op een natuurlijke manier leren te reguleren. Dat noemen wij de talentdocent, talentdetective, waarin we eigenlijk zowel de docent in zijn talent brengen als de kinderen. En hoe mooi zou het dan zijn dat die kinderen dan op een rustige manier naar de middelbare school gaan. En op het moment dat ze hun vakkenpakketten moeten kiezen of een beroepskeuze moeten maken, dat er dan een test is die betrouwbaar is, simpel, laagdrempelig en ook iets vertelt over een natuurlijke drijfveer. Ja, hoe mooi is dat dat dan op een community school kan plaatsvinden die meer als een school is, maar waar ook andere talenten zijn die dienstbaar zijn aan hun ontwikkeling. Die school die voorziet daarin in allerlei activiteiten vraaggericht die past bij de vraag van het kind of van die school.
We horen het verlangen van Maarten Laros dat hij deelt met Amarens Veenstra. Een gesprek over de community school. Nou, welkom luisteraars bij een bijzondere aflevering, denk ik, van Onderwijs Leiden met Hart en Ziel. Want we maken een uitstapje dat volgens mij heel veel te bieden heeft voor het onderwijs. En zeker in het onderwijs in de grote steden, maar misschien ook wel in andere plekken. Want ik ga spreken met twee mensen over het thema community school. Dat thema gaan we ontdekken in het middengedeelte van het gesprek. We gaan eerst even kijken wie zijn die twee mensen en wat inspireert hen. Ik zit aan tafel met Maarten Laros en Amarens Veenstra. Dag Amarens.
Dag Taco.
Dag Maarten.
Dag Taco.
Fijn dat ik op jullie mooie kantoor van Bright, echt een kleurrijk geheel. Dus dat is wel een mooi plekje om samen te zitten. Amarens is gepokt en gemazeld, zou je kunnen zeggen, in het onderwijs. Projectleider, interim directeur, coach, onderwijsadviseur. En Maarten is de oprichter van Bright. Bright is een social enterprise. Dat heeft alles te maken straks met het concept wat we gaan bespreken. Maar eerst wil ik wel weten, los van het feit wat ik nu zeg dat jullie deze twee mensen zijn en dit is jullie visitekaartje, zijn jullie gewoon mensen die hier in het rood bij me zitten en volgens mij ook een groot hart hebben. Ik ben altijd benieuwd van, wat is een bron, Amarens, die voor jou belangrijk is geweest?
Voor mij zijn de opleidingen die ik naast mijn werk in eerste instantie als docent en later als directeur heb gedaan, zijn echt heel erg belangrijk geweest. Ik heb daar verschillende literaire bronnen ook, ben ik daarin tegengekomen. Een van de belangrijkste daarin was denk ik wel de thema gecentreerde interactie van Ruth Cohn.
Thema gecentreerde interactie, ja. Vertel eens.
Dan gaat het vooral ook over hoe je met elkaar samenwerkt. Ruth had een heel mooi model waarbij je dynamisch ging balanceren. En dan gaat het uit van de ikken, de individuen die met je samenwerken. De wij, dus hoe zitten wij als groep. Het, waar zijn we met z'n allen mee bezig. En dat alles gecentreerd om een thema. Ruth had twee motto's die mij heel erg ondersteund hebben. De eerste was wees je eigen leider. En de tweede, storingen hebben voorrang. Ja, die vond ik altijd heel prettig om die af en toe toe te passen.
Hoe moet ik dat verstaan? Wees je eigen leider? Of hoe versta jij dat?
Ja, hoe versta ik dat? Je bent verantwoordelijk voor je eigen proces. Je bent verantwoordelijk van hoe jij met andere mensen samenwerkt. En hoe je in het leven staat en hoe je leert. En daar moet jij leiderschap in nemen. Ja, voordat je het weet, kom je in gedeeld leiderschap.
Word zelf actief, neem initiatieven, ja. En doe het met elkaar.
Ja.
Ga ik naar Maarten. Heb jij bron of bronnen?
Ja, de talentgedachte.
De talentgedachte?
Ja, daar heb ik 12 jaar geleden kennis mee gemaakt bij de Pulse Academie tijdens een workshop. Ik kom uit het veld van HR en organisatieontwikkeling. Ja.
Human Resource Management.
Human Resource Management en de bedrijfskundige benadering van bedrijven. En ik was daar in een fusietraject bezig met een aantal directeuren. De workshopleider stelde 3 vragen aan deze directeuren. Toen dacht ik, als ze deze vragen kunnen beantwoorden, dan is deze fusie in een paar maanden beklonken. En dat scheelt een jaar of 10 op de bank bij de therapeut.
Ja, en deze vraag is dan?
Waar word je gelukkig van? En wat is jouw talent en passie? En
dus 12 jaar geleden ben je daarmee in aanraking, maar je noemt dat talentontwikkeling?
Ja, en voor mij vanuit mijn werkveld, waarin mensen en organisatie altijd een enorm spanningsveld is en wat mij ontzettend intrigeert, hoe die in harmonie te brengen, viel voor mij eigenlijk alle puzzeltjes op de plek met dit gedachtegoed.
We zitten hier bij Bright. Ik heb begrepen dat jullie bij Bright dat ook een bepaalde term hebben gegeven.
Nou, het is onze why. Hè? Dus om een beeld te geven, mijn talent is gidsen. En ik geloof dat ieder mens een talent heeft. Everyone is a natural, een natuurlijke gave.
Dat is hem. Everyone is a natural. Ja.
En als je mensen daaraan verbindt, dan vinden ze hun eigen weg. Hè? Dus het leiderschap wat Amarens net noemt. Als je die verbinding hebt, dan heb je een heel krachtig kompas. Wat je leidt naar meer geluk, een baan, een goede relatie met je kinderen of met je partner. Het is een heel krachtig, maar zeer eenvoudig beginsel.
Ja, mooi om te horen. En het doet me ook denken aan ik heb dat ergens gelezen, dat in de HRM-wereld steeds meer de vraag ook wordt gesteld naar wat is je passie in plaats van wat zijn je competenties en al die kwaliteitslijsten waar niemand ooit natuurlijk allemaal aan voldoet en wat allemaal gecopy-paste is van vacaturebureaus en zo.
Ja.
Dit is veel menselijker, veel essentiëler.
Ja, die drie vragen waar we het net over hadden, als wij een groep high professionals, high-end professionals vragen van goh, wat is jouw talent of je natuurlijke drijfveer of je passie, dan kan slechts 2% van de gevraagden daar echt een antwoord op geven.
Zeker spontaan, dan moeten ze altijd eerst heel diep nadenken.
Ja, dan moeten ze heel diep nadenken. Ja, en komen we toch wel op het onderwijs, dat zou het onderwijs zouden moeten opleveren.
Hè? Daar komen we daar straks nog wel op. Dan hebben we inderdaad van, wat voor soort onderwijs heb je dan nodig? Wat moet je dan in scholen en in curricula van scholen doen in plaats van alleen de vakken? Zal dat een ander beeld opleveren? Maar ik ben ook benieuwd, nu je dat term hebt gegeven, wat is het talent van Amarens?
Mijn talent is liefdevol aanreiken.
Liefdevol aanreiken. Leg hem eens uit.
Ik word het gelukkigste van als ik mensen iets kan aanreiken. Ik heb een groot hart, vooral ook voor de VMBO-leerling en voor de achterstandsleerling. Op het moment dat ik iemand iets kan aanreiken, dat kan iets zijn wat ik heb gelezen. Het kan zijn dat ik iemand met iemand anders in verbinding stel. Kan zijn dat ik een vraag stel. Dan kan de ander vaak weer een stapje verder komen. Daar word ik heel blij van.
Ja,
een
mooie, frisse term voor dienstbaar leiderschap. Aanreiken.
Dankjewel.
En liefdevol, is dat niet al te soft? Of hoe zie je dat? Dat krijg ik wel eens terug. Ik zeg ook altijd, mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Ja, dat heeft natuurlijk wel gauw de neiging om een geitige wollen sokken gehalte te krijgen. Maar ik denk dat je in het onderwijs, zeker als je vooral bij het VMBO bezig bent, dat je een heel groot hart moet hebben.
En dan durf jij gewoon het woord liefde als authentiek woord gewoon te gebruiken.
Ja, het is ook mijn naam. Amarens betekent de lieflijke, liefhebbende.
Kijk, dus dan past het helemaal.
Ja.
Nou, ik vind het mooi hoor. We spreken over verbinding en al dat soort termen. Maar waarom is dat uiteindelijk niet gewoon terug te brengen op één woord? De bron van het leven is liefde.
Ja.
Heb jij, Amarens, ook kritische ervaringen meegemaakt? Bijzondere ervaringen of lastige ervaringen in jouw professionele ontwikkeling die jou gevormd hebben?
Zeker. Ik ben zelf altijd al heel erg bewust geweest van mijn eigen onderwijs en de tekortkomingen daarin ook. Ik ben begonnen op een Jenaplan school en vervolgens
als leerling bedoel
je? Als leerling, ja. Vervolgens overgestapt op een hele recht toe en recht aan dorpsschool. Nou ja, dat was gewoon een cultuuromslag voor mij. Toen werd ik me al heel erg bewust van onderwijs en dat ook echt wel afhangt van hoe je het brengt en wat dat met een kind kan doen.
Wat voelde je als kind dan het verschil tussen beide scholen?
Nou, Jenaplan onderwijs paste heel erg bij mij. Toen mocht er ook nog van alles, dus ik kon eigenlijk heel erg mijn eigen weg daarin vinden. En op de reguliere dorpsschool was alles strak geregeld. En ik weet nog gewoon heel goed die eerste dag dat ik op die school kwam. Want de meester had het taallesje op het bord uitgeschreven. En ging de eerste twee zinnen ook invullen. Vervolgens zegt hij, nou gaan jullie het nu maar maken. En ik dacht, nou waarom? Jij hebt het al gemaakt.
En dus het onderwijs dat veel meer op de persoonsvorming was, zo spreken we daar nu over. Hè? Dat heb jij meegemaakt als kind. Plus het tegenovergestelde dat niet zo deed. Helemaal de persoon niet belangrijk vond in het onderwijs.
Nee, precies. Dan ging het echt meer om de kwalificatie. Ja. Ja.
En wat heeft dat bij jou doen aanwakkeren, die ervaring? Want dat heb je dus, denk ik, meegenomen in je verdere leven, zeker in je werkende leven.
Nou, dat heeft gemaakt eigenlijk dat ik heel erg kritisch ben geweest altijd op mijn eigen onderwijs. En ik ben ook wel eens gestopt met een opleiding, dat ik dacht van, nou, dit is... Al haal ik hier een papiertje, ik vind het gewoon niet waard. Want ik ben niet eens met hoe het hier wordt vormgegeven. En dan kun je blijven zitten om dat papiertje. Maar dan denk ik van, wat is het dan voor jezelf waard? Voor mij niks.
En wanneer gaan die alarmbellen dan? Ja. Alarmbel van wat doet mensen dan of wat doet een organisatie of een opleiding?
Nou, je leeft eigenlijk niet voor wat je zegt. Hè? Practice what you preach vind ik een hele goeie, maar je moet het wel laten zien ook. En als je dan wat neerzet en vervolgens doe je niet wat je belooft, ja, dan geloof ik er niet meer in.
Op z'n Hollands, doe wat je zegt en zeg wat je doet.
Ja.
Heb jij kritische ervaringen in jouw professionele ontwikkeling?
Zeker. Was ik zelf doelgroepkind, probleemkind, dyslectisch. Ik ben opgegroeid in een groot gezin, dysfunctioneel gezin met veel geweld. Eigenlijk heb ik daar als kind een overlevingsstrategie aan gewend om me af te sluiten. Dus ik weet wat het is als kind een school te doorlopen terwijl je dicht staat. Ik heb een switch gemaakt in klas 6, nu groep 8, nee, klas 5. Ik werd ook gepest, dus ik ben een multi-doelgroep kind. Oh ja. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. En ik ben in groep 5 ben ik opgepakt naar een internaat gebracht. Daar kreeg ik een nieuwe set kleren, een nieuwe identiteit. En daar kon ik ineens open. Dus die paradox van gesloten en open zijn heeft me heel erg gevormd ook wie ik nu ben als gids. Ik weet nu wat ik moet doen om jongeren of volwassenen te gidsen naar hun kracht. Want je moet eerst open kunnen, jezelf begrijpen, om vervolgens bij die krachtbron te komen.
Dus jij hebt ook ervaring om mensen te openen?
Nou, ik open ze niet, want dat kan niet. Mm-hmm. Maar ik help ze eigenlijk de handleiding te schrijven om zichzelf te openen en die verbinding te maken.
De actie ligt bij degene die het moet doen, maar jij doet ook wat. Context shapes identity, heb ik ooit bij pedagogiek geleerd. Hè? Dus de context waarin je zit, maakt identiteit. Nou, jouw context als kind was al gewelddadig en dat maakt ook een stukje identiteit. Mm-hmm. Jij legt een nieuwe context. Ik ben wel benieuwd, wat voor context leg jij neer dat die mensen die jij gidst, jongeren, opengaan?
Het mooie is dat de context is al aanwezig. De kracht is al aanwezig. Die zit van nature, is die al aanwezig. Ja. Alleen mensen moeten hun eigen handleiding schrijven om hem te begrijpen en hanteerbaar te maken. Dus dat talent is er. Dus ik hoef niks te doen, behalve als gids een eindje mee op te lopen en te vragen van, goh, kijk eens naar links, naar rechts, naar boven, naar achteren en naar onder. En wat voel je? En wat ervaar je?
Maar daar zeg je dus al wat. Practice what you preach, neem ik even de woorden van Amarens. Je bent dus als gids, loop je wel mee en je zegt, kijk naar boven, naar binnen, naar buiten. Dus je stelt wel wat vragen. Dus er is wel een, ik ben een didacticus ook van huis. Er is wel een methodiek. Natuurlijk snap ik je helemaal. Er is een onvoorwaardelijk geloof in het talent en de kracht van mensen. Mm-hmm. Maar jij bent ook een mens met een kracht. En die breng je wel eventjes in het spel daar. Dus dat vind ik wel mooi om te horen hoe dat ongeveer gaat.
Dat is een best lang verhaal. Ja. Maar waar het op neerkomt is dat je mensen zitten van nature hoog in overlevingsstrategieën. Als je daarin zit. Die moeten eerst moet je die begrijpen waarom die overlevingsstrategieën
zijn. Ja, maar anders is het, wordt het te snel onveilig voor die persoon natuurlijk, als je dat niet aanvaardt.
Precies. Het is, dus in ons systeem gaat hart, hoofd en buik, gewaarwording, gaat allemaal door elkaar. Het is heel diffuus, het is verwarrend, het is wat er in jezelf gebeurt, maar het is ook wat de omgeving op je afstraalt en wat dat met je doet. En hoe ontwar je dat? En hoe krijg je daar een helder beeld van wat ben ik en wie is mijn omgeving? Maar ook wie ben ik en wat zijn al die gedachten die mij leiden? Op het moment dat je daar een beter beeld van krijgt, een gezamenlijke taal op ontwikkelt, zodat het herkenbaar en behapbaar wordt, zodat je ook een gedachte of een gevoel kan erkennen. Op dat moment kan je jezelf uit die overlevingsstrategie managen. Pak je eigen stuur vast. En van daaruit kun je die verbinding maken met die krachtbron. En daarvoor is veiligheid nodig en het stuk zelfinzicht. Het mooie van wat wij mogen doen en ook wat we op de community school willen bewerkstelligen, is dat mensen hun eigen cadeautje uitpakken. Dat is een heel bijzonder proces en het is eenvoudiger als dat vaak gedacht wordt.
Nou, dan ben ik zo benieuwd naar hoe dat verder gaat. Nog een laatste vraag nog even om Amarens beter te leren kennen. Ik vraag ook altijd van wat doe je nou goed in je professionaliteit en wat doe je wat minder goed? Kun je daar iets over zeggen en daarna Maarten ook?
Wat ik goed doe is, ik zie mensen. Dus ik heb vrij snel door wat mensen nodig hebben en waar hun kracht ligt. En vervolgens heb ik ook vrij snel zicht op wat er moet gebeuren en waar mensen dan ingezet kunnen worden. En dan verbonden aan mijn talent aanreiken. Ja. Gaat er een balletje lopen.
Ja, mooi. En is er ook in je professionaliteit iets wat je... Nou, daar loop ik altijd tegenaan. Denk van, dat wil ik toch altijd weer wat anders doen of beter. Ja.
Ik heb heel goed een beeld voor ogen hoe het moet of hoe het kan. Ik praat met heel veel mensen, dus er komt heel veel informatie in mijn hoofd bij elkaar. Ik vergeet nog wel eens mensen daarin mee te nemen. Dus dan zit ik aan tafel en dan denk ik, oh ja, dan kan die mooi dat doen, want die wil de zus. En dan kijken mensen me zo aan van, heb jij het nu weer over? Ja. En dan denk ik, oh ja, ik moet weer even een paar stappen terug en even iedereen weer bij het verhaal brengen.
Mooi voorbeeld. En Maarten?
Ja, mijn draak is overeten.
Overeten?
Ja. Dus ik zie eigenlijk de stip aan de horizon en wat erachter zit. Ja. Ik tendeer gewoon mensen ervan uit te gaan dat mensen dat ook zien. Ja.
En zou je geduld moeten hebben eigenlijk.
Ja, ik zie heel veel, voel heel veel. Ja, ik zie dus de community school als geheel. Hè, wat voor een enorme, mooie, liefdevolle plek het zou kunnen zijn. Voor kinderen, maar ook voor ouders en voor docenten, voor mensen in de wijk. En wat voor fantastische werknemers zo'n school zou kunnen afleveren naar het bedrijfsleven of naar de maatschappij. Ja, en dat is soms lastig. Hè, want de wereld is nog niet zo ver.
Of modderig en de klei. En,
ja. Ja, dus het gaat over dat je eigenlijk weer helemaal terug moet. Hè, dream big, act small. Dus mooie grote dromen. Maar hoe realiseer je het eerste kleine stapje richting die droom? Dat is heel persoonlijk. Dus als een goede gids ga je dan naast de persoon staan en vraagt, wat zie je? Wat voor stapje zou je willen nemen? En soms is dat helemaal de verkeerde kant op. Maar ja, dan moet je wel het geduld hebben.
Maar als je maar een stapje doet.
Precies, daar gaat het om. Ja, en dat vraagt een enorm geduld. En daar ben ik niet zo goed in. Ja.
En het gidsen noem je, je hebt er al wat over verteld. Is dat de goede kant hè, in je professionaliteit? Het natuurlijke geloof in mensen?
Nou, op het moment dat ik mag gidsen, dan voel ik mij enorm stabiel en gelukkig. Dat is een van de belangrijkste motivatoren. Ook voor kinderen en voor iedereen. Als je die verbinding maakt, dan hoeft niemand je te vertellen wat je moet doen. Want het is...
Ja, het stroomt dan al.
Het is zo natuurlijk. Dus het is bijna onlogisch om het niet te doen. En dat is het mooie ook van die talentgedachte. Het maakt gelukshormonen vrij. Die komen alleen vrij in hele specifieke omstandigheden. Dat zou de community school ook moeten bieden. Dat kinderen hun eigen ik kunnen ontdekken. Maar ook hun eigen handleiding schrijven. Maar ook mogen dromen en plannen mogen maken om ook vervolgens dat talent ergens te laten landen.
We gaan nu de overstap maken richting het thema, namelijk de community school. En de luisteraar zal misschien al benieuwd zijn, want is dat een nieuw soort Jena-plan of is dat een ander soort school? Je hebt Agora onderwijs. Even voor de duidelijkheid en als korte introductie, de community school is niet gericht op het onderwijs, maar heeft wel alles met onderwijs te maken wanneer die school, die wij kennen in Nederland, stopt. Het is een extended school, volgens mij op zijn Engels. Dus dat gaat op een gegeven moment naast wat de scholen doen, komt er van alles bij. Niet als verzwaring, maar dat er van alles kan gebeuren, dat er van alles kan ontluiken. Dat jongeren, ik heb al een paar woorden hier gehoord, en kinderen kunnen gaan groeien, hun talent kunnen ontdekken. Hoe is het zo gekomen? Welk verlangen hebben jullie ooit gehad dat het hier op kwam? Want hoe kom je op het idee?
Nou, ik ben een hele inspirerende man tegengekomen die dat idee had om in een community school op te richten. Hij was directeur van een school, een VMBO, in een nogal heftige wijk, een heftige stad in Nederland. En zijn hart was zo begaan met die wijk, maar ook met die kinderen. En die wijk kwam ook regelmatig in het nieuws. En volgens mij hebben wij een overeenkomst. Hij vertelde mij dat hij dat van plan was.
Dus hij kwam met het idee community school?
Community school, ja. Toen heb ik hem gevraagd, wat heb je nodig om het te realiseren?
Hij begon gelijk te gidsen.
Yep. Nou, eerst te checken of dat hij me überhaupt nodig had. En gevoelsmatig zaten we helemaal op dezelfde frequentie. En zo ben ik ook door hem geïntroduceerd met Amarens. Ja, en dat was een feestje.
En Amarens, wat deed jij daar in dat verhaal?
Ik was werkzaam in diezelfde stad.
Op een school daar ergens? Of
ook op een school daar. En kort daarvoor was ik directeur van een zorglocatie. Deze directeur was een collega van mij. En wist ook precies dat wij eigenlijk dezelfde soort leerlingen hadden. En daar allebei een groot hart voor hadden. En vervolgens ben ik ander werk gaan doen en heeft hij mij gevraagd om hem bij die community school te ondersteunen. Ben ik bij het kernteam gevoegd en daar allerlei werkzaamheden gaan doen om die community school van de grond te krijgen.
Dus jullie zijn het eigenlijk met elkaar echt gaan ontdekken, gaan uitpakken en gaan toepassen.
Ja, ja. Het is heel erg afgestemd op wat de behoefte is van de leerling, van de wijk, van het team. En daar ook ervaringen van anderen naastleggend. Want in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zijn ze ons al voorgegaan daarin. Daar komt ook de term community school vandaan. Ja. In Groot-Brittannië hebben ze het extended schools genoemd.
Ik denk dat het nu wel echt van belang wordt voor de luisteraar. Ook om even, we hebben heel veel hoe het ontstaan is en wat er al een beetje aan drive en verlangens achter zitten. Maar wat is het nou precies? Kunnen we daar even een beeld van maken met z'n drieën?
Ja. De community school is eigenlijk zo geregeld dat je hebt een school die als centrum fungeert om de verbinding te maken tussen de leerlingen en de wijk en alle instanties die er omheen zitten. Dus ons idee is om binnen die school, zowel binnen schooltijd als buitenschooltijd, te zorgen voor de leerlingen en daar iedereen bij te betrekken die dat nodig heeft en die daar wat kan betekenen.
Dus iedereen die het nodig heeft, dat zijn de leerlingen of is dat ook de buurt? Of?
Ja, sommige leerlingen hebben echt ondersteuning nodig. Soms is dat omdat het achter de voordeur bij hen thuis niet goed gaat. Dus hebben eigenlijk ouders soms ook ondersteuning nodig. Er zijn heel veel wijkbewoners die niet ondersteund worden bij wat ze nodig hebben. Die soms ook gewoon nog graag van betekenis willen zijn in de maatschappij, maar alleen thuis zitten. Dus op die manier probeer je iedereen zoveel mogelijk te verbinden binnen de community school. En daar moet de leerling dan de verbindende factor in zijn.
Maarten, heb jij misschien nog iets toe te voegen?
Nou, de community school is een concept. Maar het vraagstuk van de school, van de leerlingen of van de wijk waar die school in staat, is eigenlijk het startpunt. Je hebt wijken waar armoede is, maar geen criminaliteit. En je hebt wijken waar armoede en criminaliteit of waar de diversiteit zo groot is dat er hele andere vraagstukken ontstaan. Dus de community school moet je zien als een concept wat je helemaal vraaggericht gaat inrichten en wat aansluit op de vraag van de leerlingen, de school, de docenten en ook de wijkbewoners.
Waarbij je dus als je het toepast heel goed moet zien, hè, wat Amarens goed kan. Hè. Dus je moet goed zien, je moet goed waarnemen, je moet goed luisteren. Ja. Je gaat naast de mensen staan in de context waar die school staat.
Ja. Ja. En van daaruit begint altijd met vertrouwen. Dus de school moet ook iets toevoegen. En ook een direct probleem oplossen voor alle stakeholders. En wat Amarens net al zei, het is heel belangrijk dat al die stakeholders in het wordingsproces van die community school ook betrokken worden.
Ja, want wat zijn die stakeholders dan?
Nou ja, het onderwijs zelf.
De school zelf, hè?
De school zelf.
Dus het lerarenteam?
Het lerarenteam, hè? Want vaak zie je dat die leraren hoog belast zijn doordat kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt op school komen. Of dat kinderen gesloten zijn omdat ze thuis een onveilige situatie hebben. Dus dan komt dat lesprogramma niet goed op gang. Dus dat zou een vraagstuk kunnen zijn. Nou, als je naar de gemeente gaat kijken, hè, wat ziet die in die wijk? Nou, er zijn fantastische onderzoeksmethodes mogelijk om dat heel scherp in beeld te krijgen. Nou, de gemeente heeft natuurlijk zijn taken daarin. Nou, wat zou de community school daarin kunnen betekenen? Voorbeeld, er is veel drugscriminaliteit en jeugd wordt daarin geronseld omdat als je onder de 18 bent val je onder jeugdrecht. Allerlei voordelen voor de heren en meisjes in de onderwereld. Dus er wordt heel erg getrokken aan die kinderen. Als je één kind uit de criminaliteit weet te houden, dat scheelt ongeveer 80.000 euro aan maatschappelijke kosten. Politie, rechters, jeugdzorg, et cetera.
Dus gemeentes zouden eigenlijk ook geïnteresseerd moeten zijn, hè, in principe als je dit verhaal hoort.
Absoluut, is een hele belangrijke stakeholder. Maar ook de bewoners in de wijken. Want ieder mens wil gewoon veilig en prettig wonen. Dus die criminaliteit, het grijpt eigenlijk allemaal in elkaar. En laten we het bedrijfsleven niet vergeten.
Ik moest net aan denken, ja. Bedrijfsleven die willen ook gewoon werknemers die van die scholen afkomen een plek bieden.
Precies. En bedrijven die daar zitten, als die veel te maken krijgen met criminaliteit en drugs, dan vertrekken die bedrijven en dat betekent dat weer een impact heeft op de leefbaarheid, maar ook de economie daar ter plekke. Zo zie je dat eigenlijk de vier domeinen allemaal een rol hebben. En daarom is het ook zo'n mooie titel, hè? It takes a village to raise a child. Als je die vier domeinen hierbij betrekt, zover ze daar belang bij hebben.
En noem ze nog even de vier domeinen, want jij zegt heel makkelijk vier domeinen. Maar de luisteraar denkt, welke bedoelde die dan ook weer?
Onderwijs, onderzoek, slash is dat. Overheid, ondernemers en dan de bewoners in de wijk. Ja. In de vorming van de community school, afhankelijk van de vraag, betrek je dus de verschillende stakeholders die hier belang bij hebben. Ja, het mooie is op het moment dat je deze in een bepaald proces betrekt in de wording van zo'n school, dan gaan ze bijdragen, dan worden ze ook onderdeel van die school.
Dan gaat hun talent misschien ook wel stromen en natuurlijk naar buiten komen.
Ja, je raakt precies de essentie. Hè?
Ja. Amarens, kun jij eens meenemen in, je hebt het gedaan, hè? Jullie gaven allebei het voorbeeld dat het al bij een school, hè? Bij die directeur is begonnen. Om een concreet beeld te geven, we hebben nou een beeld van wat het is en welke partijen er allemaal mee te maken hebben en waar het voor nodig is. Maar jij hebt een ervaring, of allebei hebben jullie ervaring, maar ik vraag het nu aan jou. Geef eens een concreet beeld van hoe werkte dat in die stad. Dan nadat ik leraar ben of leidinggevende van zo'n school. Ja, hoe werkt dat dan als ik jullie erbij haal? En mijn school is bijvoorbeeld het Ajax College. En dan moet ik opeens nog een community school erbij. Ik zit met mijn handen in daar, maar hoe ga ik dat regelen? Dus geef eens een beeld van hoe werkt dat.
Dan gaan we eerst heel duidelijk kijken wat precies nodig is in die wijk. Want het is heel belangrijk dat je aansluit bij de behoeften van de wijk, bij de behoeften van de school.
Dat is wat Maarten eigenlijk zegt, onderzoek. Ja. De onderzoeksfase.
Ja, ja, je moet het als school ook wel echt willen. Je moet een meerwaarde zien. Want het betekent ook wel dat je je schoolgebouw eigenlijk ook na schooltijd gewoon aan de wijk geeft. Ja. Dat betekent dat je veel meer over de grenzen van het onderwijs heen gaat. Dat kan je veel tijd en energie kosten, maar het kan je ook heel veel opleveren. Want je kunt vervolgens dat ook weer terugvragen. En nou, om een voorbeeld te geven, we hebben op die school ontbijt opgestart. En daar waren mensen uit de wijk die dan 's ochtends kwamen om dat ontbijt klaar te maken voor die leerlingen. Die hadden vervolgens ook weer een rol te spelen in de gemeenschap.
En wat gebeurt er bijvoorbeeld dan na school? Want dit is aan het begin van de school, hè? Ik heb ook het beeld van er gebeurt van alles dus in die school. Want je zegt, je geeft die school na 3:15 of na 4:00. Als in ieder geval het rooster klaar is, ja, Komt die vrij voor allerlei activiteiten. Wat voor activiteiten zijn dat bijvoorbeeld?
Dat zijn verschillende soorten activiteiten. Dat zijn echt naschoolse activiteiten waar leerlingen lekker hun gang kunnen gaan. Denk aan sport, denk aan creativiteit. Maar ook dingen waarbij zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Dus ook spiritualiteit, meditatie, allemaal diensten waardoor die leerling lekkerder in zijn vel gaat zitten. Lekker aan de slag kan.
Met persoonsvorming bezig is.
Zeker, ja. En ook met socialisatie.
En met socialisatie, de buurt met andere mensen. Ja. Betekent dat dan ook dat je daarmee de school ontlast van die onderdelen en kan de school dan bijvoorbeeld zich met de basisvakken bezighouden? Of zit er ook een mix tussen?
Ja, je gaat op zoek naar de ideale mengvorm. Dus je gaat kijken van oké, wat kan het community team voor de school betekenen? En wat kan de school voor het community team betekenen? Ja, als je dan denkt aan, het staat in een wijk met veel jonge kinderen waarvan je weet dat er een taalachterstand is. Dan kun je een programma gaan opzetten waarbij leerlingen kinderen gaan voorlezen bijvoorbeeld. Dat soort projecten kun je gaan opzetten waardoor je het onderwijs, zeker als je een VMBO-school bent, kun je onderwijs veel betekenisvoller maken.
Je ziet overigens, jij bent bekend in het onderwijs en veel scholen gewerkt. Je ziet natuurlijk dat heel veel scholen, misschien niet in die wijken die jij bedoelt, maar dat moet je zelf maar even zeggen, maar die proberen naast het lesprogramma ook altijd allerlei activiteiten te doen. Al is het maar om leerlingen te trekken soms. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat er frictie tussen kan staan. Tussen van wat is nou van de community school en wat is nou van de school. Of kan het synergie opleveren?
Ja, het community team kan een hele mooie aanvulling zijn op de school. Als jij als docent ook nog allerlei andere activiteiten moet organiseren naast je programma. Waar natuurlijk ook alle eisen aan zitten. Dan kan je dat echt heel veel tijd kosten. En zeker als je ook mentor bent en je hebt mentorleerlingen die het een en ander van je vragen. Dan ga je op een gegeven moment je grenzen bereiken. Op het moment dat je gaat samenwerken met een community team en in een heel goed overleg gaat kijken wie gaat wat doen, kun jij weer lucht krijgen als docent voor de dingen waar jij primair voor aangenomen bent en waar jij gelukkig van wordt. En kan de ander een stukje overnemen. je begint met kleine stapjes en je kunt dat steeds verder uitbreiden. En op een gegeven moment, als ieder zijn rol gevonden heeft, komen er ook leerlingen weer terug en die gaan weer helpen en vervinden vervolgens ook weer werk daarin. Dus maak je op een gegeven moment zo'n wijk die eigenlijk zichzelf helemaal kan bedruipen.
En een paar praktische vragen nog even. Je hebt het over VMBO, we hebben het over stadswijken. Is dit concept inderdaad voor middelbaar onderwijs? Of is het ook voor basisonderwijs? Is het voor inderdaad stadswijken waar criminaliteit is? Hebben jullie een bepaalde focus?
De focus is in eerste instantie op wijken waar problemen zijn. Nou ja, zoals Maarten al zei, die kunnen van heel verschillende aard zijn. Wat je merkt is dat voor een school het vaak heel lastig is om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Zeker als een leerling zorg nodig heeft. Vaak heb je als school al heel veel gedaan. Lever je een kind af bij een zorginstantie en beginnen ze daar in feite bijna weer opnieuw. En daar is een kind niet bij gebaat.
En het eigene van de community school concept is dat je dan dat allemaal met elkaar verbindt en dat je het als, noem even een woord, holistisch benadert. Een totaal concept.
Ja, en dat je community coaches gaat inzetten die juist dat stukje oppakken. Die zorgen voor verbinding, die tijd hebben om achter de voordeur te gaan kijken. Zien dat daar iemand in een sociaal isolement zit of werkloos. Om vervolgens die mee te nemen naar de school. En ook die een aanbod te doen. Want voor iemand die thuis zit en eigenlijk onder stress staat, is het gewoon heel fijn als je met de hand wordt meegenomen. Dan is het veel lastiger als je ergens naar een gebouw toe moet, naar iemand die je niet kent en je weet niet waar het gebouw is. Of iemand zegt van kom, ik ga je voorstellen aan deze persoon die gaat jou helpen. En we spreken af op de school van jouw kind. Ja.
En dan even vanuit het perspectief, ook een praktische vanuit het leidinggevende van de school. Wie zijn nou dan die projectmedewerkers van die community school? Zijn dat mijn collega's, leraren zeg maar? En hoe betaal ik die dan? Of betaalt iemand anders die?
Dat zijn niet je leraren. Dit is een aanvulling op je leraren. Je moet eigenlijk uitgaan van een apart community team.
Dat is een team dat bij die school komt, maar die school hoeft daar ook niet voor te werven. Daar zorgen jullie, zeg maar, als bright zijnde, zeg maar, zorgen jullie voor dat er mensen geworven worden of die daar
ja,
goed in zijn.
En die worden gekoppeld aan de school en aan het community team. En dat is gewoon heel belangrijk dat mensen zijn die uit de wijk komen en daar ook hun netwerk hebben zitten. Want dan gaat het gewoon het snelste.
Richting Maarten. Wat is nou je grootste verlangen wat er gaat gebeuren als die community schools in verschillende steden in Nederland gebeuren? En welke grote hobbels zie je met bijvoorbeeld het overgereguleerde Nederland? Hè? We hebben samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, we hebben kinderopvang, we zijn ondernemers. Er zit van alles die allemaal op hun eigen dingetje. En we kennen allemaal, misschien de luisteraars ook wel, de verhalen van thuiszorg. Van nou, een probleemkind tussen haakjes. En er zijn 6 instanties en die weten niet van hoe of wat. Hoe ga je met die hobbels om? In relatie tot dat verlangen. Laten we met het verlangen beginnen.
Ons of mijn persoonlijke verlangen, dat ligt dicht bij elkaar. Maar een doorgaande leerlijn. Wat ik heel mooi zou vinden, is dat er vanaf voorschoolse educatie het kind gezien wordt. En dat het kind aangereikt een veilige plaats aangeboden krijgt, waar het kan zijn natuurlijke gedrag kan ontwikkelen. En als ik dat dan vertaal in een lijn bij groep 8, dat kinderen daar voor het eerst samen met de docent hun talent gaan ontdekken. En niet alleen hun talent gaan ontdekken, maar die overlevingsstrategieën bij zichzelf bewuster gaan ervaren. En dat ze die op een natuurlijke manier leren te reguleren. Dat hebben we al een keer gedaan in een pilot. Je wil niet weten wat voor een effect dat heeft.
Wat er allemaal loskomt.
Ja, en dat heeft alles te maken dat kinderen nog heel dicht bij die oorspronkelijke energie kunnen. Dus dat is echt in 5-6 sessies en als laatste een paar uurtjes is het geregeld. Die kinderen die kunnen daar heel snel nog op schakelen. Dat noemen wij de talentdocent, talentdetective. Waarin we eigenlijk zowel de docent in zijn talent brengen als de kinderen. En hoe mooi zou het dan zijn dat die kinderen dan op een rustige manier naar de middelbare school gaan. En op het moment dat ze hun vakkenpakketten moeten kiezen of een beroepskeuze moeten maken, dat er dan een test is die betrouwbaar is, simpel, laagdrempelig. En ook iets vertelt over een leerstijl en een natuurlijke drijfveren. Ja, hoe mooi is dat, dat dat dan op een community school kan plaatsvinden die meer als een school is, maar waar ook andere talenten zijn die dienstbaar zijn aan hun ontwikkeling. Want volwassen worden, dat heeft heel veel facetten. En ja, die school die voorziet daarin in allerlei activiteiten, vraaggericht, die past bij de vraag van het kind of van die school. En je mag spelenderwijs eigenlijk dan volwassen worden.
Mens worden. Die hobbel komt zo, maar misschien dat Amarens zegt van nou, ik herken u al bij beide. Jullie zijn begonnen ook bij het voorstellen wat jullie zelf als kind hebben meegemaakt en welke route je daarin gaat. En dat het ook terugkomt in jouw verlangen. Jij zegt, zij heeft hetzelfde verlangen. Dus heb jij daar andere woorden of eigen woorden nog voor? Van wat zou jouw verlangen zijn? Wat er gebeurt als er scholen inderdaad echt schoolgemeenschappen worden? Ze heten tegenwoordig schoolgemeenschappen, maar dit is echt een community school.
Wat ik elk kind gun is dat het de weg kan vinden die hij of zij moet gaan om daar te komen waar hij of zij gelukkig wordt. Er zijn heel veel kinderen die de ondersteuning die ze nodig hebben niet in hun directe omgeving kunnen vinden. En ik vind dat ze daar wel recht op hebben.
Nu je dit zo zegt, ga ik ook de vraag van je hebt die ervaring van een Jenaplanschool naar een reguliere school destijds in de jaren, zullen we het een beetje verklappen, de jaren 70 denk ik.
Ja.
Die ervaring heb jij. Als je nou een community school wil starten en je bent leraar in een reguliere school of je bent leidinggevende, welke onderwijsvisie past daar dan bij? Past daar de onderwijsvisies die ik nu bij jullie hoor en die bij wijze van spreken bij het Jenaplan-achtige, want het hoeft natuurlijk niet bij het Jenaplan te zijn, of kan ook een die-hard vakkenschool ook met de community school werken?
Ja, elke school die echt bereid is om verder te gaan dan alleen de kwalificatie, die zou een community school kunnen starten. Maar je moet het wel echt willen met z'n allen. En er moet ook een noodzaak zijn.
Ja. Ga ik naar die hobbel, althans die grote hobbel die ik misschien zie ik ze wel als beren op de weg van al die instanties en al die passend onderwijs, samenwerkingsverbanden. Maar te vertellen is van hoe ga jij, ik zou bijna zeggen, de overlevingsstrategieën van al dat soort instellingen ontmaskeren en ontmantelen?
Nou, dat gaan ze zelf doen. Hè? Want anders dan.
Dat past niet bij de werkwijze.
Ik heb overigens nog een aanvulling op mijn verlangen. En dat is vraaggericht onderwijs. Je hebt een heel mooi model, Schoenskapscolan heet dat. Oh ja. Dat is eigenlijk het gedroomde onderwijs, denk van elk kind. Omdat het ene kind heeft structuur nodig, het andere kind heeft juist vrijheid nodig. En dat vraagt heel veel invoelingsvermogen. En, dus dat is een verlangen. Terug naar de hobbel. Wat Amarens al zei, er moet een noodzaak zijn. Tegenwoordig moet dat een hele grote noodzaak zijn, omdat een van de belangrijkste overlevingsstrategieën op dit moment in het onderwijs is een verkramping.
Verkramping als in?
Van ik heb het druk, ik red het niet, ik moet de normen die vanuit het ministerie opgelegd zijn, moet ik halen. En je ziet dat het onderwijs heel druk bezig is met die norm. En die norm halen is meer een gevolg dan een doel. Dus daar zit een verwarring op. Plus dat we eigenlijk het onderwijs getracht hebben te veranderen. Het is de vraag of het de goede kant op is gegaan. Dus ik zie heel veel overbelasting bij docenten, heel veel druk. En die docenten zitten over het algemeen in het rood. In een soort van freeze of kramp. En je kan nooit een beweging maken als je in een freeze zit. Dus de grote uitdaging, en daar hebben we toch wel de leiders nodig op de ministeries en ook de bestuurders, die op dit moment dan het lef hebben om te zeggen, ik gooi het roer om mijn onderwijsvorm te redden.
Dus die hobbels moeten vooral ook door inderdaad bestuurders bij de overheid, maar misschien ook schoolleiders die een visie hebben, dat die naar voren stappen.
Ja, en het probleem van het onderwijs is, het is gelaagd. Hè? Dus het bestuur heeft een andere beleving als de directeur. De directeur heeft weer een andere beleving als de IB'ers. En de docenten hebben hun eigen belevingen. Ja. De kinderen hebben hun eigen belevingen en de ouders hebben eigen belevingen. Daarnaast zijn scholen of klassen zijn ook een beetje koninkrijkjes geworden. Dus om vernieuwing in het onderwijs te brengen, is er echt leiderschap nodig. In alle lagen en in alle zuilen en in alle koninkrijkjes. En dat is een probleem. Eigenlijk zien we dat in het ministerie van Onderwijs eigenlijk best wel veel ruimte wordt gegeven op innovatie. Alleen er zit nog een beperkende overtuiging bij de besturen en de schoolleiders.
Als je dat dan toch zegt, van hoe zou je dan die groep, hè, bestuurders en schoolleiders, willen benaderen en bereiken?
Nou, de eerste stap in een community school of elke interventie, maakt niet uit of het onderwijs is of het bedrijfsleven, is dat je eerst iets doet om de docenten en de directeur of de schoolleider te ontlasten. Je moet eerst uit die overlevingsstrategie komen. Dus dat de eerste interventie is dat. En wat Amarens al zei, gewoon gedegen onderzoek van, ja, waar zit het steentje in de schoen? Wat is nou eigenlijk het vraagstuk? Ja. En hoe kunnen we dat vraagstuk in een korte mogelijke tijd oplossen? En soms is dat best ingrijpend en soms is het eenvoudig. Dus dat is stap 1. En als je eigenlijk dan de groep uit die overlevingsstrategieën hebt, dan pas kun je ook zeggen, goh, wat is jouw verlangen? Ik vind jouw vraag heel mooi. Want dat verlangen is een hele sterke drijfveer om ergens naartoe te gaan. En dan krijg je ook de vraag, maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, in dat proces, hè, dus ook in het wordingsproces van de community school, hebben we een proces dat heet dromen, durven, denken en doen. Het is een inclusief proces. En in het dromen is alles mogelijk. Ja. Daar creëren we het verlangen. In het durven gaan we kijken van, ja, wat is in het voor me? Hè? Dus wat is het belang?
Ja, wat levert het op?
Wat levert het op? En welk probleem gaan we oplossen? En in welke manier wil jij bijdragen aan deze oplossing? Daar hebben we een belangenkaart voor. En dat vul je in op individueel niveau. En vervolgens ga je dat doorvertalen naar een gezamenlijk belang. Dat is een heel krachtig startpunt. Maar ook een hele goede inventarisatie. Wat wil iedereen bijdragen aan de wording van die community school? Aan het realiseren van de droom die je in de stap daarvoor hebt in beeld gebracht.
Je begon dit gedeelte met je wilt schoolleiders en bestuurders overtuigen. Dan kunnen ze het op deze manier aanpakken. Maar stel nou dat er schoolleiders en bestuurders luisteren van, ik zie er wel wat in. Hoe komen die bij jullie? Of hoe, even heel praktisch.
Bel Amarens of mij. Zo eenvoudig.
Zoek contact met Bright. Ja. Zou ik kunnen zeggen. Ja.
En dan. En wij starten vanuit een lege bladzijde. Dus wij gaan eerst luisteren. We zijn deskundigen op het onderwijsvlak. Maar we zijn ook deskundig op het gebied, hoe start je met niets? Hoe doe je een project? Maar ook, hoe betrek je dan ook die vier domeinen erbij? Want dat is een expertise. Dat zijn eigenlijk ook vier talen.
Het zijn vier talen, ja, dat wou ik net zeggen. Ja, maar het zijn er echt vier verschillende gebieden.
Ja, die begrijpen wij.
Die begrijp je en die verbind je met elkaar. En je hebt ook allerlei verbindingen dat je in die wijk mensen kunt betrekken en kunt trainen om een bijdrage te hebben van die community school.
Ja. Kijk, de community school kan heel klein beginnen met een eenvoudig talentprogramma voor de probleemklasse. Ja. Of
met een ontbijt.
Of met een ontbijt. Hè. Dus het kan act small. Doe het in kleine stappen. En je kan het zo groot maken als dat je wil. Dus we kunnen zelfs zo ver gaan dat we de wijkeconomie kunnen gaan stimuleren. En de werkloosheid in de wijk aan kunnen pakken. Dus in de sociale en maatschappelijke projecten die wij begeleiden elders. Daar hebben wij onze expertise op gebouwd. Hoe je die vier domeinen bij elkaar kan brengen. Ten dienste van het realiseren van die school.
Heel specifieke onderwijsvraag. Kijk toch even naar Amarens. Dus die mag Amarens wat mij betreft beantwoorden. Want mij schiet ook op het woord en de ontwikkelingen rond burgerschapsvorming als laatste even te binnen. En burgerschapsvorming zit in het onderwijs. Er wordt van alles gedaan. Er was ooit een maatschappelijke stage. Veel scholen hebben het ook nog wel. Vaak zie je toch wel dat het bij HAVO-VWO-scholen weer wat meer is dan bij VMBO-scholen. Ja, wat kan community scholen betekenen van burgerschapsvorming? Ik zie daar wel wat in zitten, maar hebben jullie er ook over nagedacht?
Ja, een community school kan echt heel veel betekenen voor burgerschapsvorming. Omdat wij ook zeggen, de leerling is eigenlijk de verbindende schakel. Ja, wat wij ook met het project beogen is dat die leerling ook gaat kijken van hoe kan ik betekenisvol zijn voor mijn wijk. En als je inderdaad zegt met z'n allen van oké, we gaan een leesproject voor peuters opzetten. Dan kunnen die kinderen daar een rol in spelen. Ja. En die kunnen ook, die kun je ook gewoon letterlijk gaan vragen van oké, kijk nou eens eventjes bij jullie in de flat of bij jullie in de straat. Zitten daar kinderen waarvan je denkt van goh, die zouden daar wel baat bij hebben? Dan geef je ze ook een stukje verantwoordelijkheid daarin.
Ja, dat doet me gelijk denken. Ik was leraar in de tijd dat burgerschapsvorming ingang deed in het onderwijs. En mijn opvatting was toen ook altijd van joh, er gebeurt al van alles. En je hoeft het alleen maar te laten stromen en te verbinden. Maar ik heb de ontwikkeling gezien dat er allemaal coördinatoren kwamen die dan ook bij de gemeente allerlei hokjes moesten gaan doen. Terwijl ik het beeld nu heb bij de community school is van dat is veel organischer. Dat als je gewoon daarmee bezig gaat, dan doe je eigenlijk een burgerschapsvorming.
Eigenlijk wel, ja.
Mooi. Maarten, het laatste woord. Na de burgerschapsvorming knipte jij met je ogen. Jij wil vast nog wat zeggen.
Ja, de community school is eigenlijk toegepaste burgerschapsvorming. Als die kinderen en die docenten en ook de community team echt vanuit die dienstbaarheid en dat talent acteren, dan heeft dat een enorme inkvlekwerking naar die wijk toe. Ja, dat wordt een feestje. En dan is het geen kwestie van we moeten, maar dan is het we mogen. En het jeugdig elan van jonge mensen die connectie maken met zichzelf en met elkaar en daar het plezier aan beleven. Ja, dat is de sterkste motivatie in een goed burgerschap. Een volwaardige burger zijn die dienstbaar is aan je medeleerling, maar ook aan je docent. De effecten daarvan wordt vaak onderschat. De maatschappelijke impact daarvan, die zijn we in andere projecten meetbaar aan het maken. En dat overtreft elke verwachting. Ik ben zelf natuurlijk doelgroepkind geweest. Dus ik weet wat er in de krochten van de maatschappij gebeurt. Het heeft daar een ongelooflijk effect op. Het kan alleen ontstaan door dat deel te ontsluiten. En nou ja, bij die school, daar werd veel preventief gefouilleerd. Ja, dat werkt stigmatiserend. Toen was Grappenhaus van lik op stik. Nou, dat is totaal contraproductief. Het gaat over investeer in de diepte. En de opbrengsten zullen de verwachtingen echt overstijgen. De community school werkt natuurlijk vanuit een bepaald beginsel. Maar de effecten zijn zichtbaar te maken in keiharde doelstellingen en KPI's.
Het combineert een sterk verlangen met heel praktische en duidelijke resultaten.
Absoluut. Ja, als wij zeg maar de community school die dat vooronderzoek, die nulmeting goed kunnen doen. Dus er zijn heel veel goede onderzoeksmethoden waar we ook mee samenwerken met universiteiten en hogescholen. Het liefst daar in de regio. En dan maak je het ook meetbaar. En dan kunnen we ook zien welke besparingen we ook genereren aan maatschappelijke kosten. Dat is een mooie term, Social Impact Bond. Het komt uit Engeland overgewaaid. Het gaat over de voorinvestering op een maatschappelijk effect wat je bewerkstelligt.
Ja. Dus preventie in plaats van achteraf.
Dus op het moment dat we met een budget van, zeg 2 ton... op dat moment 3 jongeren uit de criminaliteit weten te houden, dan is de investering dus al terugverdiend. Dan heb je al een break-even.
Ja. Nou, ik denk dat, in ieder geval bij mij gebeurt dat, maar misschien bij veel luisteraars ook, van we hebben recent de afgelopen maanden de documentaire Klassen gehad en daar hebben we allemaal wel beelden bij van de ene jongen die uiteindelijk dan toch even in de jeugdinrichting, geloof ik, terechtkwam en er weer terugkwam. Ik denk dat community school biedt iets om. Misschien zou er over 4 jaar een documentaire moeten gemaakt worden van scholen die met community school bezig zijn geweest. En kijken hoe dat verschilt of hoe dat zich verhoudt tot zo'n klassendocumentaire.
Wat het fijne ook voor leerlingen is dat die community school, die is er gewoon. En nu heb je vaak dat leerlingen geholpen worden door iemand omdat ze daar een connectie mee hebben. Nou, als docent en mentor is het ontzettend moeilijk om. Soms moet je die kinderen ook gewoon weer loslaten. Ja. En je weet dat het werk nog niet gedaan is. En als jij goede mensen hebt zitten op die community school, die zorgen niet alleen voor de leerlingen die op die school zitten, maar ook al op het moment dat die leerlingen al van school af zijn, kunnen ze nog steeds gebruik maken van het aanbod.
Ja, daarmee kwamen gelijk een paar shots van die documentaire binnen van ik vond van echt hele mooie betrokken leraren die ook emotioneel betrokken waren. Daar moest ik gelijk aan denken toen je dat zei. Want zij kunnen maar zo weinig. Ja. Ze hebben hun hands are tied.
Ja.
En community school kan dan in ieder geval een context creëren waarin docenten gewoon in ieder geval niet meer die hulpeloosheid hoeven, of die machteloosheid hoeven te voelen.
Nee, precies. Als het goed is georganiseerd allemaal, dan zijn alle mensen, alle instanties die een leerling nodig heeft om verder te kunnen, zijn dan aanwezig. En ook op het moment dat een kind dan naar het vervolgonderwijs gaat, kan hij nog steeds op die community school na schooltijd begeleid worden.
Ik eindig altijd de podcast met 3 tips. Maar wat zijn jouw tips, Amarens?
Als bron zou ik willen noemen het boek van Jan Bransen, Gevormd of Vervormd.
De filosoof uit Nijmegen.
Ja, die een heel eigen idee heeft over hoe het onderwijs anders vorm kan worden gegeven. Daar sluit het idee van de community school heel goed bij aan.
Hij heeft ook inderdaad heel eigenlijk een systeemkritiek, hè, wat ik net ook bij Maarten hoorde. En dat werkt hij uit en hij geeft daar voorbeelden van. Ja, ja, mooie match.
Ja. Ja. Wat ik elke schoolleider gun is een netwerk van betrokkenen. Wat wij gemerkt hebben bij het opzetten van de community school was dat er steeds meer mensen naar binnen kwamen die het gedachtegoed deelden. En dan had je vaak aan een half woord maar had je nodig. En dan vulde de ander je al aan. En dan wist je al van oké, we zitten op dezelfde golflengte. En dan kun je zo snel stappen maken en daar krijg je zoveel energie van. En mensen waar je dan mee kan sparren vervolgens om even ideeën te ventileren, even te kijken van klopt het wat we bedenken, maar ook dat je even je gal kunt spuwen, even als je een stukje kwijt moet, omdat het natuurlijk niet allemaal over rozen gaat, is het gewoon fijn dat er mensen om je heen staan die in hetzelfde gaan.
En een oefening?
Ik zou elke schoolleider gunnen dat hij zich de tijd neemt om te mediteren. Dat heeft mij ontzettend veel geholpen.
Mediteren als in tot rust komen of de stilte zoeken, hoe beschrijf jij mediteren?
Mediteren, een moment van jezelf om in jezelf te keren, om weer contact te maken met je lijf. Want we zijn als onderwijsmensen toch ontzettend vaak met ons hoofd bezig.
Ja, met de hoofd en handen, maar het hart en laat staan de ziel wordt minder vaak bereikt.
Precies, ja. En even een momentje voor jezelf om dat weer allemaal bij elkaar te brengen.
En dan werkt mediteren. Ja. Ja. Maarten, jij ook graag nog drie uitsmijters.
De eerste was
een bron.
Een bron, de creatiespiraal van Marinus Knoopen.
Ja. Ik ken het niet, dus kort toelichting.
Het gaat over van binnen naar buiten. Op het moment dat je de connectie met je eigen talent maakt. Mm-hmm. En je weet dat te pitchen, uit te leggen. En een elevator pitch. Simon Sinek met de Golden Circle. Why. Dus talent, why, how, what. Als je dat vanuit die volhoorlijkheid weet uit te dragen, dan voel je het. En de mensen om je heen voelen het. Ja. En die gaan met je mee. Het concept van de community school willen wij ook als zodanig het liefst faciliteren. Dat het echt vanuit de schoolleider en de docenten komt.
Opborrelt.
Opborrelt. Ja. En de creatiespiraal is een heel mooi boekje. Het is simpel, klein, maar het is super effectief.
En geeft daar dus eigenlijk een methode voor.
Ja, ja.
Ik had even nog bij jou gedacht dat, en misschien ken je het boekje, maar in een van de vorige podcasts heeft iemand gesproken over het boek Schoolpijn van Daniel Pennac. Ken je dat?
Nee.
Moet je maar eens gaan lezen. Gaat over een iemand die uiteindelijk leraar is geworden, maar zelf ook een moeilijk kind was.
Dat zijn de beste.
Hè? Hey, een ervaring die je gunt of een oefen, waar mogen we in oefenen als leiders of als leraren?
Nou, wat jullie net zeiden, vond ik heel mooi. Hè? Het talent is heel dicht aan de ziel verbonden. Dus uit het hoofd en aan de ziel. Die ervaringen, die kunnen wij ook geven. We kunnen dat in een paar uurtjes kunnen wij een workshop geven waarin wij het uitleggen en kunnen laten voelen. Dus ieder heeft het. Alleen waar zit hij? Ja. En wat moet je niet doen om erbij te komen? Ja. En dat is een ervaring die, die gun ik eigenlijk iedereen de rest van zijn leven.
En het is eigenlijk een combinatie van oefenen en ervaren. Want je gunt hen die ervaring van dat die eigen ziel omhoog komt. Mm-hmm. En het oefenen is dus bijvoorbeeld in die training. Die vormen die je daar aanraakt, net als mediteren, is ook een vorm. Kun je één vorm noemen van, ook voor de luisteraars die thuis, van die, dat je bij wijze van spreken thuis kunt doen, heel klein. Mm-hmm. En je denkt van ja, en dan gaat mijn ziel wat zingen, zoals Annemieke Schrijver dat mooi zegt.
Neem eens een uurtje en probeer eens terug te denken aan al je successen of momenten waarin je betekenisvol was. Beschrijf die situaties en kijk naar de overeenkomsten. Op het moment dat je daarmee bezig bent, krijg je al een ander gevoel. Dat noemen wij blauw gevoel. Vanuit de neurowetenschappen weten wij ook wat er gebeurt. Dat is het mooie van de integrale benadering. Je ziet dat wetenschappelijk wordt er veel geschreven en gepubliceerd over het brein. En het druk- en gelukshormonen. En wat blijkt dat op het moment dat jij betekenisvol bent of dienstbaar naar de ander, wordt de knop gelukshormonen ingedrukt. En dat is een ongelooflijk sterke motivator. En als je dingen vanuit druk doet, ja, dan worden dus ook die cortisone, hè, die drukhormonen aangemaakt. Dat geeft rode emoties.
Dat zijn remmers.
Dat is de rem. Dat is mijn tip. Van ga eens naar je eigen successen kijken en de betekenis daarvan. En kijk eens wat er dan in je lijf gebeurt. Dan ben je op weg naar je ziel.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met de gasten Amarens Veenstra en Maarten Laros van de sociale onderneming Bright. We spraken over hun verlangen om grootstedelijke scholen te versterken met het concept Community School. Deze zogenaamde Extended School heeft doelen als het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van leerlingen, het ontlasten van het lerarenteam qua complexe ondersteuningsbehoeften, het betrekken van wijkbewoners in de schoolgemeenschap, het ondersteunen van de gemeente in de begeleiding van problemen bij jeugd en gezin, het stimuleren van de wijkeconomie en het verminderen van de wijkcriminaliteit. De organisatie van de Community School ligt bij het Community School Team, dat op basis van de vragen van leerlingen en van de school onderzoek doet, activiteiten ontwikkelt en allerlei verbindingen maakt. Het concept is succesvol toegepast in Engeland en de VS, waar het bijdraagt aan een beter wijkklimaat van inclusie en gelijke kansen voor leerlingen. Amarens en Maarten hebben het concept intussen op een eerste VMBO-school in Nederland toegepast. Zie de podcastnotities voor hun mailadressen. Hun studietips sluiten aan op hun visie op de Community School, gevormd of vervormd van Jan Bransen, de creatiespiraal van Marinus Knoper. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor leraren en beginnende leidinggevende PO en VO. Mijn naam is Taco Vissen en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.